Goedemiddag gemeente. Gast in ons midden, welkom in deze eredienst. Ook luisteraars via kerkenradio en internet en alle die later de dienst beluisteren. Van harte welkom en fijn dat u meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee De Wit uit Jaarsveld. Van harte welkom. Er zijn in deze dienst twee collecten die allebei na het zingen na de preek worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Beide van harte bij u aanbevolen. In de weekbrief staan liederen die we in deze dienst zullen zingen. Als u nog geen weekbrief heeft, kunt u er voorin in de kerk en achterin nog eentje pakken. Op woensdagavond 18 april is er om 8 uur 's avonds een gemeenteavond in de Exoduskerk. Noteert u dat vast in de agenda. Er is dan verkiezing voor ambtsdragers. De kerkenraad heeft een lijst met verkiesbare broeders vastgesteld. Voor de vacature van diaken Martijn Bok. Voor de twee vacatures voor ouderling kerkrentmeester Harm van Delen, Aart Duizer, Gerard Maas en Bram Vroon. En voor de vijf vacatures voor ouderling Marinus van den Berg, Philip Kok, Harm van Delen, Albert Don, Andrew Eigeraam, Jacob Gelderblom, Nelis de Jong, Walter Kraaienveld en Henk van der Vliet. Volgende week zondag 15 april is er om 9:30 in de Grote Kerk een dienst met dominee van der Linden uit Rotterdam. In de middag om 4:45 gaat in de Exoduskerk dominee Foppe voor. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen nu Psalm 122, het eerste en derde vers. Een gezegende dienst.
Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu van Psalm 50, de coupletten 1, 4 en 9 nieuw berijmd. U vindt ze op de weekbrief 1, 4 en 9 van Psalm 50. En als u net geluisterd hebt, de organist die speelt het al een paar keer voor. Want ja, deze psalm zingen we niet al te vaak, denk ik, hè? Nee, ik schud van nee. Maar vandaag dus wel.
Uit Zion.
over de God die leeft en een rechtsgeding begint. En hij zegt, het gaat goed, jullie offeren dat een lieve lust is. Maar ik heb tegen je dat je, zo gauw je bij elkaar bent, maar een beetje achterbak zit te praten over je broeders, je zusters, je werpt smetten op zijn naam. Het kan zo heel anders. Dan gaan we zingen met Psalm 22, vers 11. Ik zal uw lof aan mijn broeders vertellen. Nou, daarvoor zijn we ook vanmiddag bij elkaar gekomen. Om de lof van God te vertellen. We zingen het 11e couplet van Psalm 22 nadat we ons geloof hebben beleden. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen beleiden wij, ik geloof in God, de Vader, die als Vader almachtig is, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden. Hij is onder Pontius Pilatus gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven, neergedaald in het rijk van de dood, de hel. Maar hij is op de derde dag opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, we danken u dat we op deze dag samen mogen zijn. Prachtig mooie dag, maar het mooie wordt uiteindelijk gemaakt daardoor dat we samen kunnen komen om uw lof te vertellen. En u geeft ons prijzensstof genoeg. We hebben Pasen gevierd en daarom komen we ook vandaag weer samen. Op de zondag, om uw lof te vertellen. Danken u dat u ons dat geeft, week in, week uit. We bidden u dat we niet maar met onze lippen uw lof vertellen, maar met heel ons hart uitbundig mee kunnen zingen. Bid u zegen ons, als we hem straks gaan lezen uit de Bijbel, naar de verkondiging horen, daarover zingen. Zegen ons in het geven van onze gaven. Zegen ons hier bijeengekomen en overal waar uw kinderen ook deze middag samenroept. In de naam van de Heer Jezus bidden wij het. Amen. Openen de Bijbel en we gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 15. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 11. Nou, laten we tot 20 doorlezen. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 20. Daar horen wij: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook reeds zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover wat we lezen in de Bijbel. Zalig gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. We zingen nu van Psalm 69, zoals u het op de weekbrief vindt, de coupletten 1 en 3. Psalm 69, 1 en 3. De tekst voor de prediking vindt u in de lezing, 1 Korinthe 15, 7e vers, eerste deel daarvan. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Gemeente des Heren, kan je zomaar gebeuren dat je ergens in een vreemde omgeving komt, je schudt de mensen een hand. En je zegt je naam, maar ja, twee broeders later ben ik ze alweer vergeten, eerlijk gezegd. Ja, zo ging dat vanmiddag hier. Zou kunnen zijn, het gebeurt me wel eens, en dat ik zeg van ja, nou, ik ben meneer De Wit, en ja, mij ken je niet, maar mijn vader. Ken je wel. Nou, dan weten mensen, oh ja, nou, van dat gezin. Of je broer kennen ze misschien. En dan zeg je van, ik ben hier niet. Broer van, nou, daar gaat het om. Je zal maar zo'n broer hebben, zo'n bekende broer hebben. Over wie gaat het dan vanmiddag? Nou, daarna is hij verschenen aan Jacobus. Hij, ja, dat is de Heer Jezus. Dat is duidelijk. He, Paulus maakt hier een hele opsomming van mensen aan wie hij verschenen is. En dat doet hij omdat de gelovigen in Korinthe begonnen te twijfelen of het allemaal wel waar was wat er over die Jezus gezegd werd. Soms zeggen mensen, ja, daar kun je vandaag de dag toch niet meer mee aankomen. Ja, 2000 jaar geleden zeiden ze het ook al. Ja, kun je vandaag de dag toch niet meer mee aankomen. Jezus, opgestaan is. Soms doen mensen net alsof ze vandaag het licht gezien hebben. En voor die tijd, nou ja, toen waren ze zo dom, toen geloofden ze alles maar. Wel nee, al die vragen van vandaag, die bestaan al honderden jaren, eeuwenlang. Vanaf het begin van de christelijke kerk kun je echt wel zeggen dat de mensen moeite hebben met het evangelie van de opgestane Here. En vanmorgen hoorde u daarover, ja, hoe daar met nepnieuws tegenin gegaan werd. Nou, hier vanavond in Korinthe. Ja, dan ging het zo ver dat mensen zeiden, ja, opstanding, ja, natuurlijk, opstanding, ja, ja, opstanding. Maar ja, dat moet je zien als opstanding in de herinnering van de discipelen. Tuurlijk is daar niet mee bedoeld dat het lichaam van Jezus is opgestaan. Nee, dat kan niet. En net zo min als dat onze geliefde doden, die in geloof gestorven zijn, ooit nog zullen opstaan. Dat kan natuurlijk niet. Maar nee, zei Paulus, oh nee. Nee, inderdaad, dat kan natuurlijk niet. U hebt helemaal gelijk, dat kan natuurlijk niet. Maar wie heeft het over natuurlijk? Als we het over de Heer Jezus hebben. En hij zegt, als er dan geen lichamelijke opstanding is. Inderdaad, Jezus is niet opgestaan. Als hij niet is opgewekt, ja, dan moet ik er wel wat bij zeggen, zegt Paulus. Als hij niet is opgewekt, is daarmee alles zinloos geworden. Wat zijn jullie dan voor een stelletje mensen? Je komt elke week bij elkaar om wat aan godsdienst te doen. Je hebt het over onze geliefden die in geloof gestorven zijn. Wat is dat voor geloof dan? Geloof waar je helemaal niks aan hebt. Natuurlijk is de Heer Jezus niet opgestaan. Nee, inderdaad. Maar toch is hij wel degelijk opgewekt, hoor. De gekruisigde leeft. Dat is het hart van het evangelie. En om de waarheid en om de betrouwbaarheid van dat evangelie aan te tonen, kan Paulus zomaar een hele rij van getuigen oproepen. Mensen die de opgestane heiland hebben ontmoet. Levende bewijzen van de werkelijkheid van de opstanding. Eén van hen is dan dus Jacobus. Jacobus, de broer van, ja, dan ben je geneigd om te zeggen Johannes, hè, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Maar daar gaat het hier in 1 Korintiërs 15 niet om. Nee, het gaat hier om de broer van Jezus, zijn bloedeigen broer. Je zal maar zo'n broer hebben. Ja, ook een beetje gek, je kan het je haast niet voorstellen. He, Jezus en Jacobus opgegroeid in hetzelfde gezin. Bij vader Jozef en moeder Maria in Nazareth. Jezus de oudste, daarna kwam Jacobus. En na hem nog Jozef junior, Simon, Judas en ook nog een paar zussen. Flink gezin. Minstens 7 kinderen, 5 jongens en minstens 2 meiden. Stel je voor dat je Jacobus bent en Jezus is je broer. Elke dag eten aan dezelfde tafel. Je gaat samen naar school. Je speelt samen op straat. Je gaat met Jezus water halen voor moeder Maria bij de dorpspomp. Je gaat vader Jozef helpen in zijn werkplaats. Je zal maar een broer hebben die nooit wat fout doet. Hoe zou je daar nou mee omgaan? Een broer die nooit wat fout doet. Zal ik het je vertellen hoe dat gaat? We hebben geen 7 kinderen, maar 6 kinderen mogen ontvangen. Ze zijn al wat ouder geworden, maar toen ze nog wat jonger waren, hoe ging dat? Toen de een standje kreeg, zei hij: hij doet zeker nooit wat! Ja, dat hebben jullie allemaal, toch? Het valt niet mee, hoor, om met een broer te leven die nooit wat fout doet. Hij doet zeker nooit wat. Ging dat ook zo bij Jozef en Maria in huis? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, nee. Waarom niet? Nou, ik lees in het evangelie van Lucas dat hij even een tipje oplicht hoe dat ging in Jezus' jeugd. Dan zegt Lucas, hij nam toe in wijsheid en grootte en in genade en gunst bij God en de mensen. Genade bij God en de mensen. Daarom denk ik dat Jacobus er best een fijne broer aan gehad heeft. Ja, wel iemand met een geheim. Want ja, Jezus, die is als enige geen kind van Jozef. En zoals zijn broers en zussen. Jezus komt uit de hemel. Jezus is Gods zoon op aarde. Nou ja, je wordt groter, je wordt volwassen. Net als je broer Jezus. En ja, dan begint hij wonderlijke dingen te doen. Dan gaat hij als een rabbi de mensen leren over God en zijn rijk. En hij doet wonderen waar iedereen versteld van staat. Ja, je bent erbij. Daar op die bruiloft. Kana. Je maakt het mee. Je maakt het mee, die wijn raakt op. En je ziet je moeder wel wat fluisteren. En even later. Nou ja, vaten barstend vol met wijn. Eerste klas wijn. Wijn uit water. Niet te geloven toch? Hij was erbij, je hebt die wijn zelf geproefd. En je keek naar hem. En je dacht, mijn broer, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij heeft bijzondere gaven. Die moet hij wel van God gekregen hebben. Hij lijkt toch wel een beetje op die profeten die God vroeger stuurde. Die konden toch ook de wonderlijkste dingen doen. Elia, Elisa, bijlen die op het water drijven en zo. Mijn broer. Maar als Jezus dan begint duidelijk te maken dat hij meer is dan een profeet, dat hij werkelijk de Zoon van God is, uit de hemel op de aarde gekomen, met die heel speciale opdracht, ja, dan gaat dat Jacobus te ver. Dan lees je in de Bijbel dat ze een boer krankzinnig verklaren. Mijn broer, zoon van God. Je hebt samen nog in de box gezeten. Spelletjes met hem gedaan. Mijn broer, zoon van God. Zelf God uit de hemel. In Nazareth. Nou ja, dat preken, ja, dat kan die wel. En die wonderen, prachtig hoor dat hij dat doet. Maar het andere, nee. Nee, dat gaat er bij mij niet in. Zo schrijft Johannes er bijvoorbeeld over. Johannes 7. Het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Ook zijn broers geloofden niet in hem. Onvoorstelbaar toch? Nou, ik heb het angstige vermoeden dat u het wel herkent. Opgroeien in hetzelfde huis, in hetzelfde gezin. En dan zo totaal anders zijn. Totaal ongelovig zijn. Dat waren die broers en zussen van Jezus. Opvoeding. Ja, je zou het soms willen, maar het is beslist geen garantie dat je kinderen ook in geloof zullen leven. Hoeveel zijn er die daarover weten mee te praten? Ik wil enorme vragen over hebben. Je kan zomaar denken, heb ik het dan echt zo verkeerd gedaan? Pijn. Enorm pijn. Dus tegen je zeggen van, ik ga niet meer naar een kerk. Oh nee. Nee, ik geloof het gewoon niet meer. Oh, wat doet dat pijn. Wat een verdriet moet het de Heer Jezus gedaan hebben. Toen hij alleen maar tegenwerking ondervond. Juist van hen die dichtst bij hem stonden. Dichtst bij hem leven. Ik heb Psalm 69 over mijn broers. Die weten niet van mij, willen niet van me weten. Ze willen wel van een hoogbegaafde broer weten, die een belangrijke bijdrage kan leveren voor land en volk. Maar dan moet hij maar eens flink aan de weg gaan timmeren. Moet hij niet hierbij verhangen, in Galilea, die achteraf provincie. Dan moet hij in Judea zijn. Daar klopt het hart van het volk, daar gebeurt het. Daar staat hij volop in de belangstelling, in de publiciteit. Laat hij daar zijn discipelen maken. En ze kijken er niet doorheen. Jacobus ook niet. Waar het om gaat, zien ze niet. God op aarde gekomen om te redden. Om nieuw te maken. Gekomen om dat probleem. Dat niemand op kan lossen. Dat probleem van die kapotte relatie tussen God en mens. Te verhelpen. Op te lossen. Te verlossen. Ze geloven niet in hem. En ja, ze zien het gebeuren. Een paar jaar later. Zien ze hoe het afloopt met hun broer. En de spanningen lopen hoog op. Opeens wordt hij gearresteerd, veroordeeld, aan de Romeinen uitgeleverd. Die slaan hem aan een kruis. En een paar dagen is het gebeurd. Is die er niet meer? Is die dood en begraven? Het is over en uit. Maar nee, het is niet over en uit. Hij komt zijn graf uit. Hij heeft de dood overwonnen. En hij verschijnt aan allerlei mensen. Ook aan Jacobus, aan zijn eigen broer. Dat is het keerpunt geweest. Toen is Jacobus tot geloof gekomen. Ja, na Pasen wordt alles anders. Jezus, hij plukt de vruchten van zijn dood aan het kruis. Ook in zijn eigen familie. Jacobus, hij herkent dat zijn broer meer is dan alleen zijn broer. Hij neemt hem aan als zijn redder. Als degene die verzoening met God bewerkt heeft. Als degene die is opgestaan uit de dood. Uit de dood. Omdat die dood het oordeel van God is over de zonde. Daar had hij niks meer mee te maken. Uit die dood. Jacobus, hij belijdt zijn broer als Heer. Hij aanvaardt zijn broer als zoon van God. Nee, hij gaat niet voor zijn broer door de knieën, maar voor zijn heiland, voor zijn verlosser. En zo krijgt Jacobus deel aan die geweldige werkelijkheid waar Paulus heel 1 Korinthe 15 verder over volgeschreven heeft. En daar krijg jij ook deel aan en nu. Je bent gered. Als je die blijde boodschap aanvaardt in geloof. Als je Jezus de levende aanneemt in geloof als je redder, als je heiland. Die boodschap die inhoudt dat Christus is gestorven voor onze zonden en begraven is. En op de derde dag is opgewekt. De schriften, de boeken van het Oude Testament, die maakten dat toch al duidelijk. Die maakten toch al duidelijk dat alleen God het probleem van de mens aan kan. Wel, dat is nou gebeurd. Kruis en in de opstanding van de Heer Jezus. En weet je, dan hebben we het over feiten, keiharde feiten. Dingen die echt gebeurd zijn. Hij is verschenen aan Jacobus. En dan maar niet in een droom of zo, in een visioen. Jacobus heeft het zich maar niet ingebeeld. En zo gaat dat soms. We hebben dat thuis ook wel meegemaakt. Broertje van mijn 16 jaar verongelukt. En na de eerste maanden, dan is net of die daar aankwam. Ja, net of. Maar zo was het niet bij Jacobus. Jezus stond werkelijk voor hem. Jacobus zag het met zijn eigen ogen. Hij kon hem aanraken. Het is maar niet een fantasieverhaal. Het is werkelijkheid. En daarom geloof het niet als over deze dingen gezegd wordt, geschreven wordt. Het is wel waar, maar niet echt gebeurd. Woorden, woordspelletjes, waarmee een rookgordijn wordt opgetrokken, waardoor je in de mist komt te zitten. Lees het wat er hier staat. Hij liet zich zien aan Jacobus. Hij is verschenen aan Jacobus. Hij liet zich zien. Hij die de dood versloeg. En die door die dood nooit meer te pakken genomen kan worden. Hij leeft en hij blijft leven. Hij leeft nu, vandaag, in de hemel, bij zijn vader. En zo, met dat leven, dat nieuwe leven, dat eeuwige leven, verscheen hij aan Jacobus. Dat echte leven dat de toorn, de woede van God achter zich laat. Maar ook alle schuld en kwaad achter zich laat. Vanuit zijn werkelijkheid, aan die andere kant van de dood. Komt hij zomaar onze werkelijkheid binnen, aan deze kant van de dood. Uit zijn eeuwig leven, met zijn eeuwig leven, komt hij zomaar ons tijdelijk leven binnen. En wil hij zijn eeuwig leven met je delen? Wilde je daarin voorgaan? Wilde je daarin meenemen? Geloof in hem. Deze Jezus. En je deelt werkelijk in dat eeuwige leven. Je hebt vrede met God. Je hebt vergeving van alles wat je schuldig maakt tegenover God. En hij wacht op je. Als voor jou, voor u, die dag gaat komen. Dat we afscheid moeten nemen van dit leven. Als zijn grote dag er is. Je zult leven op een nieuwe aarde, waar je mens zult zijn zoals je nog nooit geweest bent. En dat maakt ook tegelijk dat je heel anders staat in het leven hier en nu. Dit geloof dat verlost van al die kramp. Nee, die kramp die zegt, ja, ik moet nou toch wel alles uit het leven halen wat er uit te halen is. Want ja, als ik dood ga, dan is het over en uit. Nou moet het gebeuren. Pakken wat je pakken kan. Genieten wat er te genieten valt. Dwaas. Hoeveel zou je kunnen genieten als je 7 keer 24 uur daarmee bezig bent? 80 jaar lang. Blijft altijd nog wat over, toch? Je mist altijd nog een hele hoop. Weet je, het meeste en het beste moet nog komen. En als het zover is, dan komt er ook nooit meer een eind aan. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Ja, Jacobus, ja, die had geluk. Want ja, luister eens eventjes, ik heb Jezus nog nooit in levende lijven gezien. Ja, wat wou je ermee zeggen dan? Jezus nog nooit in levende lijven gezien. Mag ik het nou eens even heel cru zeggen? Heb je hem wel eens dood gezien dan? Net zo min. Nog nooit. Ja, maar hoe kun je het dan geloven? Nou, ja. Misschien heel simpel. Ik ben niet zo heel erg goed in geschiedenis, maar dat, ja. Eén jaartal, dat zit er bij ons allemaal wel ingeramd, hè, 1600. Wat is 1600 ook alweer? Slag bij Nieuwpoort. Hier aan de Lek? Nee, daar ergens in België. Gelukkig. Ja, slag bij Nieuwpoort. Dat is helemaal niet zo'n belangrijke slag geweest of zo, maar goed. Dat zit er gewoon in. Waarom weten we dat? Waarom geloof je dat? Nou, er waren mensen bij die dat meegemaakt hebben. En ze hebben dat opgeschreven. En er waren kunstenaars bij, die maakten daar schilderijen van. Met andere woorden, omdat er getuigen waren die ervoor instaan dat het zo gegaan is. Ja, daarom geloof je het. Dat was het laatste kanonschot van Nieuwpoort zeker. Ja, maar omdat er getuigen zijn, geloof je het. En waarom geloof je deze getuigen niet dan? He, Petrus, Kefas wordt hier genoemd. Die 12 discipelen van Jezus. Die 500 getuigen. Jacobus. Oor- en ooggetuigen. Ze hebben Jezus levend gezien. Ze hebben hem aangeraakt. De littekens van het kruis in zijn handen gezien en in zijn zij. Ze zagen hem vis eten. Ze hebben met hem gesproken. En God zeker, zeker toch voor Jacobus. Jacobus die had zo vroeger bij Fijker te Velde op tv kunnen komen, hè, uit de goot in de gloria. En Jacobus die kon zeggen, mensen, vroeger moest ik er niks van hebben, geloof het niet. Maar toen heb ik hem in levende lijven gezien, heb ik hem gesproken. En werkelijk, ik moest me gewonnen geven. Dit is echt geen doorgestoken kaart of zo. Van een stelletje fanatieke volgelingen van Jezus. Die maar een mooi verhaal verzonnen hebben. Ik geloofde er geen snars van. Maar ook ik ben overtuigd. Jezus leeft. Daar staat of valt nou heel het christelijk geloof mee. Als het niet waar is. Ja, dan is heel het christelijk geloof een zeepbel, opgeklopte lucht. En dan is deze kerkdienst ook gewoon maar grote onzin. Als Jezus niet is opgestaan, ja, dan hebben we alleen maar wijlen Jezus van Nazareth. Iemand van vroeger heeft misschien ooit geleefd. Hooguit een interessante historisch figuur. Ja, die heb je wel meer, hè? Plato en Mohammed en Willem van Oranje en zo. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is verschenen aan Jacobus, zijn broer. En hij brak zijn ongeloof stuk. Toen werd Jacobus op een heel andere manier broer van Jezus. Ja, daar heeft Jezus ook eens een keer wat over gezegd, over die andere manier van familie zijn. Marcus 3 bijvoorbeeld, en nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl ze buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen, en de menigte zat om hem heen, en ze zeiden tegen hem, zie, uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En Jezus grijpt die gelegenheid dus aan om iets belangrijks duidelijk te maken, dat er meer is dan alleen maar bloedband. Dat je zou kunnen spreken van familie met een hoofdletter F. En mensen die de wil van God doen. Mensen die op Jezus afkomen, naar hem luisteren. Mensen die niet zonder het evangelie kunnen leven. Die worden niet zomaar weggestuurd. Die trekt hij naar binnen. In die kring van familie. Kinderen van God. één vader. Zo is Jezus bloedeigen broer Jacobus opnieuw broer van Jezus geworden. Op die andere manier. Als hij Jezus als zoon van God erkent en belijdt als de levende Heer. Dat is de wil van God doen. Je heil zoeken bij de Zoon van God. Geloven in Jezus, de levende Heer. Daarbij familie van Hem, kinderen van één Vader. De Vader in de hemel en broers en zussen van Jezus. Dan leert Hij het je bidden. Onze Vader, onze Vader. Nou, en in de Bijbel zie je dan vanaf dat moment een heel andere Jacobus naar voren komen. Dan tref je hem aan onder de gelovigen die in de bovenzaal in Jeruzalem eendrachtig bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, dat zijn moeder daar aanwezig is, ja, dat verwondert niet. Maar dat Jacobus er is en ook dat hij zijn drie andere broers nog meegekregen heeft. Dat is toch verrassend? Dat is toch hoopvol? Als je dat nou meemaakt in je gezin, van nee, pa, ma, ik geloof het niet meer. Is dat mooi als jij, als jongere, je broer, je zus, weet mee te nemen. Als je zo'n aanstekelijk geloof hebt, was dat van Jacobus? Ze waren erbij. En daar bleef het niet bij. Jacobus, hij is geworden tot een centraal figuur in de gemeente van Jeruzalem. En toen Petrus wonderbaar uit de gevangenis bevrijd was, liet hij een speciale boodschap voor Jacobus achter. Handelingen 12, vers 17. En toen Paulus van zijn derde zendingsreis in de moedergemeente Jeruzalem terugkwam, toen meldde hij zich de volgende dag meteen bij Jacobus, handelingen 21, vers 18. En toen er op het zogenoemde apostelconvent een gevoelige kwestie aan de orde kwam, ja, wat moeten we nou met die heidenen? En wat moeten zij nou eigenlijk met al die wetten? Ja, toen gaf de stem van Jacobus de doorslag, handelingen 15, vers 13 en volgende. Paulus noemt hem in de gelaten brief een steunpilaar, een zuilenapostel. En we hebben ook nog een schrijven van zijn hand aan de christenen in de verstrooiing. De brief van Jacobus. Uit buitenbijbelse bronnen klinkt er ook een klinkend getuigenis. En vanwege zijn nauwgezette levenswandel kreeg hij van zijn geestverwanten de bijnaam de rechtvaardige. Omdat hij regelmatig te vinden was in de tempel en daar knielde op die plavuizen als een man van gebed. Zegt, ja, het is een verhaal, maar het zou zomaar kunnen. Zegt een verhaal van dat zijn knieën tenslotte zo vereeld waren, net zo vereeld waren als die van een kameel. Jacobus, hij eindigt zijn leven als martelaar. Om zijn geloofsgetuigenis grepen vijanden hem. En op het paasfeest, nota bene op het paasfeest, zetten ze hem op het hoogste gedeelte van de tempel neer. En eisten ze van hem om de mensen onder hem aan te raden om bij het oude geloof te blijven, zonder Jezus dus. Maar Jacobus, hij kon van Jezus niet zwijgen. En daarboven op die muur sprak hij van Jezus de Christus, als de opgestaan en de verheerlijkte Heer. Plotseling gaf iemand hem van achteren een duw, zodat hij 150 meter de diepte instortte. Zijn laatste woorden waren woorden gericht aan Jezus. Mijn broer en mijn God. Wat een broer. Je zal maar zo'n broer hebben. Nou, dat treft. Want we lezen een heerlijk getuigenis van Jezus. Namelijk dat hij zich niet schaamt om ons zijn broers en zussen te noemen. Wat doe je nou? Als je Geertje voorstelt, wie ben je? Je zou kunnen zeggen, ik ben die en die. Broer van Jezus en tegelijk zijn dienaar. Amen. We zingen nu gezang 462, de coupletten 1, 3 en 4. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doon. En zo wekt u, zo dringt u als broeder, als broer, Gods zoon. Gezang 462, 1, 3 en 4. Laten we God danken en hem bidden. U bent de Heer van ons leven. Zo hoorden we dat. En zo belijden we dat. U bent de levende Heer. Wij hebben het leven alleen maar aan u te danken. Dat we hier zijn, we hebben het aan u te danken. Dat we uw woorden horen, we hebben het aan u te danken. Dat we geloven, we hebben het aan u te danken. Dat we u volgen, we hebben het aan u te danken. Alles hebben we aan u te danken. We danken u uit de grond van ons hart, Heer Jezus, dat u zich bekend gemaakt hebt en telkens weer bekend maakt. Er komen zo ontzettend veel vragen naar ons toe. Soms doen mensen net alsof het vragen van deze tijd zijn. Ach, ongeloof, het is van alle tijden. Bid u, houd ons staande, houd ons vast, houd ons dicht bij u. Dat we door u aangestoken worden met dat aantrekkelijke, aanstekelijke geloof. En dat zo ook voor anderen een voorbeeld mogen zijn, anderen mogen meetrekken naar u toe, naar het leven toe. U bent de Heer van ons leven. Bid u, zegen ons zo. Ieder op zijn eigen plek. Ieder heeft zijn eigen gedachten, zijn eigen moeite, zijn eigen zorgen. Bid u voor de gezinnen. Soms zo verdeeld als het gaat over geloof, over godsdienst, over belijden van uw naam. Soms is er helemaal niets te belijden. O God, ontferm u. Trek met uw koorden van liefde dicht naar u toe. Soms zullen er heel andere dingen zijn in een gezin. O God, ontferm u. Bid u voor de jonge mensen, voor de oudere mensen. Ieder heeft zo zijn eigen vragen. Ieder heeft zo zijn eigen wensen en verlangens. Maar samen brengen we ze bij u. We komen samen bij u. Als die ene gemeente. Dank u. Dat we ook hier met de allerjongsten zelfs samen mogen zijn. Uw naam te loven. Bid u zegen ons. Zo ook deze week bij de dingen die er deze week op ons afkomen. Zegen ons in ons werk, in ons thuis zijn. Zegen ons in gezondheid en in zieke dagen. Zegen ons. Elke dag weer. En zo mogen we alweer verlangend uitzien naar de volgende samenkomst. Als gemeente naar uw naam genoemd. Bid u voor allen die verantwoordelijkheid hebben in kerk en maatschappij. Onze overheden. Vertegenwoordigers. De gemeenteraden. De provincie. In het land. In Europa. Zegen hooggeplaatsten in deze wereld. Dat ze iets van uw rechtvaardigheid mogen weergeven. Uw barmhartigheid mogen laten zien. Zegen uw volk Israël. Ja, rookgordijnen werden opgetrokken. Verraderlijke rookgordijnen. O God, bewaar uw volk. Ook in de mist en nevel van deze tijd. Bewaar ze in uw naam. Zo leggen we alle dingen bij u neer. Danken u voor uw genade. Bidden u om uw ontferming. Hoor ons in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. zingen nu tot slot Psalm 133. Psalm 133. Ga heen in vrede. Bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.